Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt het dagboek van John Mackenzie voorgelezen. Dat is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 5. John Mackenzie leefde van 1809 als geboren Schot tot 1849. Hij was eerst medicijnhandelaar langs de deur en later predikant in Preston en ook nog een maand voordat hij stierf in Liverpool. Zijn eerste vrouw is jong overleden op 27-jarige leeftijd. Daarna is hij nog hertrouwd met een vrouw die 20 jaar jonger was. Hij was een tijd hoofdredacteur van de Gospel Standard, ten tijde ook samen met Philpott. Philpott heeft het na het overlijden van John Mackenzie overgenomen. Voorin het dagboek staat een voorwoord van J.C. Philpott. Mij is verzocht een voorwoord te schrijven bij de volgende papieren die een verslag bevatten van de bevinding van mijn overleden vriend, John Mackenzie. En ik heb een vermenging gevoeld van gewilligheid en onwilligheid in het voldoen aan dit verzoek. Mijn achting en genegenheid voor hem, de vriendelijkheid en de vriendschap in onze omgang, ongebroken door enige twist of oneenigheid sinds wij voor het eerst met elkaar kennis maakten in 1837, onze onderlinge betrekking als medearbeiders, wat ik aanvoelde wanneer ik las wat hij geschreven heeft, en eenmaal bijzonder toen ik hem hoorde preken, alles werkte mee om mij gewillig te maken aan de wens van zijn vrienden te voldoen. Maar toen ik de papieren in handen kreeg en ik hun gebrekkige en uit losse stukken bestaande aard zag, en ook merkte dat er uitdrukkingen in stonden, neergeschreven in de oprechtheid en getrouwheid van zijn hart en slechts bedoeld voor zijn eigen oog, welke juist wegens die omstandigheid eraan blootgesteld waren om verkeerd begrepen of verkeerd voorgesteld te worden, gevoelde ik een onwilligheid dat zij verspreid zouden worden, uit vrees dat daardoor een aanleiding verschaft werd om de gedachtenis aan mijn overleden vriend onrecht aan te doen, en daardoor ook de zaak van levende, bevindelijke godsvrucht. En een dagboek is op zichzelf genomen een nadeel, want een dagboek is nuttig en interessant kan zijn voor een persoon, dan is het zelden geschikt voor een ander oog dan het zijne die het schrijft. Als een dagboek voorwendt om nauwgezet verslag te zijn van alles wat dag aan dag in het hart omgaat, wie kan dan een eerlijk verslag bijhouden? Een betrouwbaar afschrift van, en dan volgt een regel van een hymn, dat afschuwelijk ding, een naakt mensenhart. Dat moet even ongeschikt zijn om te beschrijven als te lezen. Aanwijzingen zijn alles wat gegeven kan worden van hetgeen in dat knekelhuis omgaat, hoewel geen oog het ooit lezen kan dan het oog van de schrijver. En waarom een voortdurend spoor nalaten van zonde, schuld en schaamte, dat alleen kan worden uitgewist door het bloed des lams? Maar afgezien van dit bezwaar, dat alle dagboeken eigen is, en hoe betrouwbaarder zij zijn, des te krachtiger is het, is er nog een gebrek dat er nauwelijks van te scheiden is, en dat is de herhaling en de eentonigheid die ze bevatten. Als iemand zich vandaag zo voelt als gisteren, dan zal hij, als de taal slechts een afschrift van de gedachte is, het in dezelfde woorden uitdrukken. En als de volgende dag dezelfde oefeningen met zich meebrengt als deze dag, dan zal en kan de pen die ze vermeldt slechts dezelfde letters schrijven. Aldus heeft een dagboek twee grote nadelen. Als het niet betrouwbaar en niet uiterst nauwkeurig is, is het niet geschikt om gelezen te worden. En als het nauwkeurig is, is het vermoeiend wegens herhaling. Maar het dagboek van mijn overleden vriend heeft een derde gebrek, het is maar een fragment. En in plaats van te beginnen waar God met hem begon, begint het pas 6 jaar later. Het kan dus niet worden beschouwd als een afschrift van al zijn bevindingen, want het is slechts een gedeelte ervan. Deze bezwaren waren zo van gewicht in mijn gemoed, dat ik oordeelde dat het onverstandig zou zijn om zo'n onvolkomen verslag in omloop te brengen. En dat tegelijkertijd zo blootgesteld is aan het feit er een verkeerde voorstelling aan te geven. Maar enerzijds om toe te geven aan de wensen van zijn vrienden, en anderzijds om te handelen naar mijn eigen oordeel, heb ik niet tegenstaande deze bezwaren toegestemd om het uit te geven, daar ik voornamelijk werd beïnvloed door de volgende 3 overwegingen. De eerste is: op zijn sterfbed liet hij het aan zijn vrienden over om te beslissen of het uitgegeven zou worden of niet. Dus heeft de uitgave deels zijn goedkeuring. Ten tweede, het dagboek heeft zijn voordelen die tegenwicht geven. Daar het toen de tijd geschreven is, is er een frisheid in dat tot zover genoteerd is, wat bijzondere kracht en levendigheid geeft. Het is geschreven vanuit het gevoel en niet vanuit de herinnering. Terwijl het oog vol tranen is of de boezem bezwaard me zuchtte, schetst de bevende hand het voortdurende verslag. Te beschrijven wat wij nu voelen, dat verschilt met te beschrijven van wat we hebben gevoeld. Een schets ter plaatse, hoe levendig en betrouwbaar is dat in vergelijking met een tekening vanuit de herinnering. Een ander groot voordeel van een dagboek is zijn betrekkelijke betrouwbaarheid. Betrekkelijke betrouwbaarheid zeg ik, omdat absolute betrouwbaarheid onmogelijk is. Het wordt geschreven in de veronderstelling dat geen oog het leest, behalve het oog van de schrijver, en daarom is het in een zekere mate betrouwbaar. En het is in deze kracht en betrouwbaarheid die een dagboek waardevol maken. Vele jaren geleden, ongeveer 1921 jaar terug, toen mijn geest zeer gekweld werd met verzoekingen tot ongeloof, aanvechtingen waarvan ik toen de tijd nooit gehoord had dat een kind van God ze ondervinden kon, werd ik opgebeurd en bemoedigd, toevallig zoals men dat noemt, door het aantreffen van enige passages uit het dagboek van Jozef Milner. Zij waren, zoals ik mij herinner, bijna onleesbaar genoteerd op de achterkanten van brieven, maar zij beschreven zo krachtig en nauwkeurig mijn gevoelens en oefeningen, dat ze veel van de kracht van de verzoeking braken en mijn ziel zeer bemoedigde. Het was de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de beschrijving van zijn hart die voor mij geschikt waren. Op de verzoeking werd niet gezinspeeld, nog werd zij verkleind, maar ze werd openlijk en ronduit beschreven. Het water, waarin alzo het aangezicht tegen het aangezicht is, was diep en helder. Was het ondiep of troebel, waar zou de weerkaatsing geweest zijn? Maar deze diepte en helderheid waren voornamelijk te danken aan zijn opschrijven toen de tijd, vandaag opgetekend en niet uitgesteld tot morgen. En dan het derde punt, de oprechtheid en de ernst, de getrouwheid en waarheid, het leven en gevoelen, die naar mijn mening op de volgende bladzijden gestempeld worden, vormden een derde en beslissende reden waarom ik mij bereidwillig voelde om ze uit te geven. Het is waar dat degenen die weinig of niets van de inwendige strijd kennen, of degenen wier berg altijd vaststaat, of degenen die iemand een overtreder maken om een woord, of degenen die uit vooroordeel lezen met een afgunstig oog, iets in zijn eerlijke bekentenissen mogen ontdekken, om een onverdiende blaam op zijn naam en gedachtenis te werpen. Ik zeg onverdiend, want hoewel ik, wegens afstand van plaats, niet voldoende getuige ben, geloof ik dat allen die hem kenden in Lancashire en elders, het krachtigste bewijs zullen bezitten van zijn vastheid van gedrag en algemene oprechtheid van levenswandel en gesprekken. Maar ik overwoog of ik juist zou handelen als ik, vanwege overgevoeligheid en vrees voor slechte vermoedens en verkeerde uitleggingen, dienstbaar zou zijn in het achterhouden van hetgeen het geoefende huisgezin Gods werkelijk van nut zou kunnen zijn. De echte bekentenissen die fariseeën mogen misverstaan, zouden aan beproefde en aangevochten zielen gezegend kunnen worden. Het zuchten en kreunen van de arme Mackenzie onder de innerlijke schuld en kracht der zonde mogen een antwoord als weerklank vinden in de boezem van een soortgelijke geoefende. Hij zal zijn erkenningen van de kracht der zonde niet misverstaan of verkeerd voorstellen. Hij zal ze niet als bewijzen zien als zijnde, naar zijn eigen voorstelling, gevallen in daadwerkelijke, openlijke overtreding. Hij zal ze eerder beschouwen als voorkomend uit het leven, als kentekenen van een tedere conscientie, als het gevolg van goddelijke vrees en de vrucht van die heilige gevoeligheid voor het kwaad der zonde, dat door de gezegende geest in het wedergeboren hart wordt teweeggebracht. En daarom geloof ik dat degenen die in hun zielen geoefend zijn, in deze bladzijden veel zullen vinden dat voor hen geschikt is. Ik beken openlijk dat ik, voordat ik het volgende dagboek las, niet dacht dat hij zo'n geoefend man wat betreft de zonde en de verzoeking was. Ik wist dat hij een man was van goede ervaring, een groot lezer, een ijverige navorser van de Heilige Schrift, een bekwaam en begaafde prediker, dat in het algemeen gesproken zijn ziel zeer levendig was in goddelijke zaken en zijn levenswijze en gedrag bescheiden en consequent. Maar de voornaamste strekking van zijn prediking was niet over de oefening der ziel. Zijn stijl van preken was naar mijn mening meer het ontvouwen van Gods woord en het uiteenzetten van de roemrijke leerstukken van het evangelie. Ik hoorde hem eens spreken in de Eden Street met die zielroerende smaak en met die kracht welke ik nauwelijks ooit onder de prediking voelde, nog daarvoor, nog daarna. Daar hij geloofde dat ik die avond in de kapel zou zijn, zoals hij mij naderhand vertelde, had hij 's morgens gebeden of de preek aan mijn ziel gezegend mocht worden. Het was een bevindelijke preek en raakte mijn hart met een zoetheid en smaak die ik niet beschrijven kan. Op andere tijden heb ik hem ook heel aangenaam het werk van vrije genade horen uitschetsen en preken met veel leven en gevoel. Maar om eerlijk te zijn, heb ik hem soms erg leerstellig gevonden, en meer aan de oppervlakte en naar de letter van de Heilige Schrift, dan over zielenstrijd en oefening, of het werk des geloofs met kracht. Toen ik echter op de volgende bladzijde las hetgeen met zijn eigen hand geschreven was, zag ik dat hij een man was, werkelijk en diep geoefend met verzoeking, dat hij kende en voelde de kracht van de inwonende zonde, en dat hij er een was uit het edele leger van Joseph Hart, de hym, aanschouw de leidende kerk van Christus, vergaderd uit alle streken, allen ingesloten in die bloedige rol, waren niet vermoorde martelaren, heiligen, die de last der zonde gevoelen, komen nochtans als overwinnaars uit de strijd. Ondergaan de marteldood van binnen, hoewel het minder roemrijk schijnt. Einde van de hymn. Ja, hij spreekt zelf zo eenvoudig en beleidt zo eerlijk de boosheden van zijn hart, dat ik mij bezorgd en bevreesd gevoeld heb dat enige van zijn uitdrukkingen verkeerd begrepen of voorgesteld worden, en inwendige verzoeking vergroot of verdraaid zou worden in uitwendige overtreding. Wat hemzelf aangaat, hij is veilig van de pijlen van laster. Maar het zou zijn vrienden bedroeven als deze pijlen werden getrokken uit zijn eigen pijlkoker of bevederd uit zijn eigen vleugel. Maar als wij niet het kwade doen, opdat het goede komen, dan onthouden wij ons er niet van het goede te doen uit vrees dat het kwade komen kan. Ik ben ervan overtuigd dat degene die door goddelijke onderwijzing kennis hebben aan goddelijke zaken, op de volgende bladzijden de merktekenen van de gezegende geest zullen zien. En alzo werp ik, als een bijdrage van vriendschap, de kleine bark op de wateren uit, beladen met de smarten en vreugden, de ellenden en weldaden van mijn overleden vriend en medearbeider, met een hartelijk aandenken aan hem, hopende dat het de God van alle genade behagen mogen de inhoud ervan overvloedig te zegenen aan de erfgenamen van zijn koninkrijk en heerlijkheid. Stamford, 3 april 1850. Het jaar na het overlijden van Mackenzie. J.C. Philpot. En J.C. Philpot schrijft nog een stukje voor in het dagboek. De volgende pagina's zijn geheel verschillend van het dagboek en ook van elkaar en behoren te worden beschouwd als een samenvatting van zijn bevinding, opgetekend door zijn eigen hand. Het dagboek zal worden opgemerkt, begint eerst pas verscheidene jaren na zijn roeping door de genade. En daarom achtte ik het wenselijk om de eerste twee bladzijden in te leiden als enige mate aanvullende hetgeen dat in het dagboek zelf ontbreekt. En dan begint dus een stukje levensgeschiedenis van Mackenzie zelf. In mijn eerste overtuigingen voelde ik, zonder enige schriftuurplaats of uitwendige middelen, dat God heilig, rein en rechtvaardig was, en dat hij een oneindig en heerlijk wezen was, dat zonde of zondige schepselen in zijn tegenwoordigheid niet konden worden toegelaten, dat ik een zondig wezen was en een zondige en onvolmaakte natuur had, en wel zozeer dat ik een innerlijk getuigenis voelde dat ik nog in zijn tegenwoordigheid kon worden toegelaten, nog met hem leven kon. Dit alles deed mij voelen dat ik een heiligheid moest hebben van een soort dat ik niet had, zonder de welke ik verloren zou zijn als ik stierf. Dit maakte mij ongerust en deed mij besluiten om voor de hemel te leven, om voor sterven geschikt te worden, dat ik bereid mocht zijn en gereed om te gaan wanneer de dood kwam. En daarom begon ik te bidden, de Heilige Schrift te lezen, alles te onthouden wat de predikant zei en te proberen het in praktijk te brengen. Ik waakte zorgvuldig over mijn gedachten en daden, spande mij in om vrome gedachten en gevoelens te vormen en geheel te leven zonder zonde, in gedachte, woord of daad. Ik probeerde aldus de wet te onderhouden en mijn ziel daardoor volmaakt te maken. Maar hoe harder ik mij inspande, des te meer ik achterop raakte, en des te meer ik de heiligheid Gods, de gestrengheid van de wet en mijn eigen onbekwaamheid om volmaakt te worden en zonder zonde te leven ontdekte. Ongeveer eind 1832 of begin 1833 werd ik in mijn ziel van zonde en schuld overtuigd. Ik arbeidde en worstelde hard om de hemel door werken en was tot ongeveer juli 1834 in harde dienstbaarheid, zowel in zielservaring als in mijn oordeel. Ik verenigde mij met de Independenten op 1 september 1833 en ik werd op 12 januari 1834 benoemd tot directeur van hun zondagsschool. Ongeveer in juli 1834 werden mijn ogen geopend om de leer van vrije genade en Gods wijze van verlossing te zien, dat het eeuwige leven door de gerechtigheid van Jezus Christus de gave Gods was. Daar ik erg onbekend met de leer van vrije genade, zelfs van de betekenis van het woord genade was, gaf dit grote verlichting aan mijn gemoed. Ik meende dat de enige weg naar de hemel was door mijn ziel voor de hemel geschikt te maken door heilige gebeden, heilige werken, heilige gemoedsgesteldheden en gevoelens. In die tijd zag ik ook dat de kentekenen waarvan in Matthäus 5 vers 3 gesproken wordt, de gevoelens voorstelden van zielen die door de genade Gods bekeerd waren. Deze kentekenen bevond ik een zuivere en nauwkeurige beschrijving van mijn gevoelens te zijn, wat mij zeer vertroostte en bemoedigde. Ik begon ongeveer in november 1834 een weinig in het openbaar te spreken over de leer der vrije genade en de kentekenen en gevoelde bevinding van levend gemaakte zielen. Het eerste tekstgedeelte waarover ik sprak was Johannes 3, vers 3 tot en met 8. En de eerste tekst die ik waagde te nemen was Jesaja 62, vers 12. In april 1835 werd het mij niet meer toegelaten in het schoollokaal van de Independenten te spreken. En op 12 mei 1835 werd ik in de ban gedaan vanwege het vasthouden aan en het preken van de leer van vrije genade. Hierna sprak ik nu en dan voor de bijzondere baptisten, die samenkwamen in een ruimte in de Cannon Street. Ik werd op de eerste dag des Heren in september 1835 te Blackburn gedoopt en tezelfde tijd verbonden aan de kerk te Preston. Ik preekte nu en dan voor hen tot de eerste dag des Heren in mei 1836, toen ik door de gemeente benoemd werd om hun vaste predikant te zijn. Ik preekte tot 4 december 1837 in de ruimte van het arme huis in de Cannon Street en daarna begon ik te preken in de kapel aan de Vauxhall Road op 11 december 1837. Vanaf de tijd dat ik ertoe geleid was om de leer van vrije genade te verstaan tot op deze tijd, had ik nu en dan veel twijfelingen of ik een echte christen was en betrokken in het genadeverbond of niet, wat mij vaak veel droefheid en zielsangst veroorzaakte. Op andere tijden had ik nu en dan stralen van vertroosting en glimpjes van hoop. Op 2 maart 1838 werd ik in grote droefheid, angst en zielensmart geworpen en zonk ineen in moedeloosheid, bijna tot werkelijke wanhoop, wegens een bange vrees dat God geen oprecht werk der genade in mijn ziel begonnen was, en dat ik misschien niet in het genadeverbond betrokken was. Deze droefheid duurde voort tot 15 juni daarop, toen de Heere het volkomen wegnam door Johannes 8 zoet en krachtig aan mijn ziel te zegenen. Mijn ziel werd bij tijden zoet gezegend met de dierbare proefjes van de goedheid en genade Gods in Christus aan de schuldigen. Ook werden veel plaatsen uit de Heilige Schrift voor mij heel zoet gemaakt. 'S Avonds op 1 januari 1839 werd Jezus zeer duidelijk en zoet aan mij geopenbaard als staande tussen God en mijn ziel. Dit vervulde mijn ziel met overvloeiende vreugde en blijdschap en ik roemde in God als de God van mijn zaligheid. Mijn hart werd binnenin mij versmolten met bijzondere en onuitsprekelijke dankbaarheid. De volgende woorden bleven gedurende vele dagen daarop in mijn gedachten. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen en Jezus, vriend van zondaren, enzovoorts. Eind september en begin oktober 1840 voelde ik mij meer aangedaan en meer ongerust, omdat mijn ziel niet die volle verzekering van mijn zaligheid en dat gevoelige besef en getuigenis van de vergeving mijner zonde had, welk ik hebben moest voordat ik kon sterven.
Ik ben vele malen zeer gezegend geweest in mijn ziel. Veel gedeelten van Gods woord werden op verschillende tijden zoet en duidelijk aan mijn ziel toegepast en gezegend. Maar nog steeds kon ik nimmer zeggen dat des Heeren eigen mond in mijn hart gesproken en mij gezegd had dat mijn zonden vergeven waren en dat mijn ziel verlost en gered was. Ik kon nooit met die volle verzekering zeggen, Hij is mijne en ik ben zijne. Dat wenste ik en daar dorstte ik naar. Op 5 oktober werd mij dit duidelijker getoond door het lezen van Het opgaan van de morgenster. Ik ontdekte de juiste stand van mijn bevinding, dat ik gekomen was tot aan de naaste trede, maar niet erop. Toch voelde ik mij zeer bemoedigd door te ontdekken waar ik was. Ik voelde tezelfde tijd duidelijk wat ik moest ondervinden, voordat ik ten volle voldaan kon zijn en ten volle en zeker durven rusten. En ook wenste ik niet te rusten totdat ik het verkregen had. Getroost door te weten waar ik in mijn bevinding was en in hoeverre ik het verkregen had, voelde ik zowel sterkte als bemoediging om te jagen naar het wit tot de roeping van deze hoge roeping. Ik voelde mij ten volle besloten, niet tevreden of gerust te zijn, totdat ik deze ondervinding verkregen had. Ik gevoelde mij niet alsof ik dit wenste te hebben, zoals ik nooit weer mocht twijfelen. Dit wist ik, dat de Heilige Schrift mij niet waarborgde om het te verwachten, maar ik verlangde zo de zekerheid van mijn zaligheid, de vergeving van mijn zonde te voelen, en dat Jezus mijn ziel lief had en zichzelf ervoor overgegeven had, zodat ik niet twijfelen kon, zolang als het duurde. En dit was het, hoewel ik vaak zeer gezegend was, maar dit was het wat ik gevoelde dat ik nooit gehad had, maar zonder het welk ik het niet kon doen. Vanaf deze tijd waren mijn hele hart en ziel daarop toegelegd en daarop gericht. Ik kon mijzelf niet langer overreden dat ik het gehad had, of zonder dat voldaan zijn. Terzelfde tijd was mijn onrust niet precies gelijk aan de onrust die daaraan vooraf ging, want ik kon, nog voelde mij geneigd, om te ontkennen dat de Heere mij grotelijks en dikwijls gezegend had. Toch voldeden deze zegeningen niet aan het gehalte aan mijn zielsbegeerte, noch aan hetgeen ik zag in het woord. Dit gaf mij meer bemoediging dan in mijn eerdere onrust, daar ik geen verlangen had om te betwisten wat ik gevoeld had, en precies wist waar ik in mijn bevinding was. Na deze grote zegen ging ik voort met helderder ogen en begrip dan ik tevoren had met gebed en zielsverlangens. Hoewel ik het niet onmiddellijk verwachtte, nochtans bad en riep ik vurig en stortte mijn ziel ervoor uit tot God. De eerste 2 of 3 weken gebeurde er niets bijzonders, behalve vurige gebeden en smekingen ervoor tot de troon der genade. Maar toen de tijd werd verlengd, namen mijn vurig verlangen en ongeduld zo toe, dat ik ertoe kwam om mij erg in te spannen en te worstelen in gebed, met vermoeiende en gebrekkige zuchtingen, diep en hartverontrustend smachten, mijn ziel in droefheid uitstortende voor de Heere, soms tot mijn tranen uit mijn ogen stroomde, nu en dan tot de kin gezonken in wanhoop, vrezende het nooit te zullen verkrijgen. Zo zwaar lag deze last op mij en nam deze onrust toe, dat het de Heere behaagde mij te ondersteunen, staande te houden en te vertroosten door het toepassen van zijn woord. En dit deed hij dikwijls. Ik hield echter abusiefelijk deze ondersteuningen, vertroostingen en herlevingen voor de zaak die ik wenste. Maar hoewel zij mij zeer ondersteunden en zegenden, voelde ik dat zij niet voldoende waren voor hetgeen mijn geval behoefde. Maar o, ze waren gezegende hartsterkingen, hielden mij staande en stelden mij in staat om te wachten aan de posten zijner deuren en te smeken om het ene nodige. Soms werd zijn woord in mijn hart gezonden als een woord van berisping en verwijt. Soms moedigde het mij aan. Soms werkte het een ernstige behoefte om te krijgen hetgeen ik verlangde. Soms moedigde het mij aan om te vragen en te roepen. Soms voldeed het aan de gevoelens van mijn hart en paste het op mijn geval. Soms bemoedigde het mij door een rechtstreekse belofte. Soms gaf hij mij zo'n gezicht en gevoel van zijn eeuwige macht en godheid, van zijn geduchte majesteit, heerlijkheid, reinheid, heiligheid, rechtvaardigheid, oneindigheid en almachtige kracht, en tegelijkertijd zo'n gevoel van mijn zondigheid, walgelijkheid, verdorvenheid, ijdelheid en nietigheid, dat ik gedacht heb dat ik ogenblikkelijk uit het oog moest verzinken in de aarde, omdat ik de stralen van zijn eeuwige heerlijkheid niet kon verdragen. En met mijn hele hart en lichaam kon ik ook met de tollenaar op mijn borst slaan en naar de grond zien, daar ik mijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. O, met wat een volheid des harten heb ik dit gezegd. Op andere tijden heb ik zulke ontdekkingen gehad van zijn heiligheid, goedheid, trouw en liefde, dat ik mij heb ingebeeld dat ik hem gezien heb, overladen met genade en goedheid voor arme zondaren. Ja, zelfs of zijn aangezicht glimlachte van medelijden en barmhartigheid. En o, wat heb ik hem toen gezien als een rechtvaardig God en zaligmaker. Ik dacht er niet meer aan dat hij streng was in het straffen van de goddeloze. Ik kon zien dat hij geheel goedheid en alleen waarheid was, dat alles goed woonde bij God. Dat alle goed woonde bij God, maar alle kwaad bij mensen en duivels. Dat als hij de wereld ter helle zond, en mij te midden van de overigen, hij nog altijd rechtvaardig en goed zou zijn. En o, hoe kon ik zeggen, rechtvaardig en recht is hij. Soms vervulde een heilige eerbiedige vreze en tederheid voor hem mijn hart, en het doordrong mijn hele geest, en hoe zacht en voorzichtig wilde ik dan handelen en spreken, en wat een verlangen naar oprechtheid, eenvoudigheid en eerlijkheid voelde ik. Dan weer, o wat een behoeften, worstelingen, gebeden, hunkeren, zuchten, schreien, smachten, waken, wachten, zinken, wanhopen, lezen, overdenken en peinzen over mijn geval had ik op de dag. En wat een pijnlijk heen en weer slingeren, zuchten en ongeduldig schreeuwen in de nacht, urenlang, terwijl ik voelde dat hij mijn ogen wakende hield, zodat ik naar bed ging met een bedroefde geest en opstond met een zuchtend en onbevredigd hart. Daarna voelde ik, toen de zegen uitgesteld werd en mijn ongeduld op was, dat mijn boos, verdorven en gevallen hart begon te werken. Ik begon gemelijk, verdrietig en opstandig te worden, harde gedachten van God te hebben en te menen dat hij mijn hart behandelde. O, toen voelde ik de waarheid van de leer, dat het vlees begeert tegen de geest. Maar gedeelten uit het woord berispten en veroordeelden mij wegens mijn vleeselijk gezindheid. Ik voelde dat het bedenken des vleeses de dood is, enzovoorts. Maar één zaak bedroefde mij zeer, en dat was dat ik niet alleen de werkingen van mijn boos en vleeselijk hart gevoelde, maar dat ik werkelijk iets voelde dat deze dingen lief had. O, wat bedroefde mij dit! Ik dacht dat het volk des Heren de zonde in zich voelt werken, maar dat zij dat haat. Maar ik heb zonde en bemin ze. Ook kon ik niet de minste verlichting ervan krijgen, totdat ik inzag dat het hetzelfde beginsel dat zondigde was dat de zonde beminde, en dat ik niet alleen voor het grootste deel de zonde schuld en smart erover voelde, maar ook grote droefheid over het beminnen van de zonde. Hier zag ik de twee heren heieren in de Sulamiet, de uitwendige mens en de inwendige mens, de wet in de leden en de wet des gemoeds, de wil om het goede te doen en het gemis aan kracht. Dit was ieder wetende de plaag van zijn eigen hart. Nu en dan lag er een ernstig gevoel van de ontzagwekkende werkelijkheden van dood en eeuwigheid op mijn gemoed, en een even groot gevoel van in mijn hart een onbetwistbaar getuigenis en een zeker bewijs van mijn zaligheid te moeten hebben. O, hoe krachtig voelde ik de noodzakelijkheid Christus, de hoop der heerlijkheid, in het hart geformeerd te hebben. En hoe behaagde mij die tekst. Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Ik voelde de waarheid en noodzakelijkheid ervan, ja, dagenlang ging ik het opzeggen en bidden, ook teksten als deze, Lucas 12 en Lucas 9. Deze woorden troffen mij eens zoet en bemoedigden mij, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieden dat koninkrijk te geven. Mijn hart kon met een zalige instemming amen zeggen op het eerste gedeelte, want ik voelde ernstig het erin opgerichte koninkrijk Gods te hebben gezocht. Ik voelde mij bemoedigd door het tweede gedeelte, omdat het de vrije gave Gods was, zijn welbehagen tegenover de werken. Toen ik in de nacht Romeinen 3 las, viel een grote schoonheid en zoetheid op de versen 21 tot 26. O, hoe helder en gezegend zag ik dat de verlossing geheel uit Gods genade en barmhartigheid door Christus was. Hoe helder schitterde Jezus in mijn ogen, en hoe buitengewoon dierbaar en geliefd was Hij aan mijn ziel. Mijn ziel was ingenomen met en schepte behagen in Gods rechtvaardigheid en zaligheid. Ik dacht dat ik Jehovah's aangezicht bedekt zag met een sluier van liefde en barmhartigheid in Christus. En ik zag duidelijk dat God alleen door Jezus vergiffenis schonk, rechtvaardigde en zondaren zalig maakte. En de langmoedigheid en verdraagzaamheid Gods jegens zondaren vertederden heel mijn ziel. Toen voelde ik de waarheid en betekenis van de woorden in 2 Petrus 1, vers 4. Nog altijd bleef ik met de Heere worstelen om aan mijn ziel te verschijnen en mij te verzekeren van de vergiffenis van mijn zonden en de zaligheid van mijn ziel, maar Hij verhoorde mijn geroep niet. Dit bedroefde mij zeer en bracht mij een grote bezorgdheid en zielsangst. En in deze toestand zouden verschillende gedeelten van het woord gepast zijn voor mijn ziel en vertroosting en bemoediging schenken, ofschoon geen werkelijke bevrijding. Deze woorden werden mijn ziel dierbaar gemaakt, Joël 2 vers 32 en Psalm 50 vers 15. O, mijn hart smeekte tot Hem en vertelde Hem dat Hij wist dat ik Hem aanriep. En naar ik geloofde, want ik voelde het, uit een oprecht en verbroken hart. En Jesaja 40, maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen, zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden, ze zullen wandelen en niet mat worden. Ik had een inwendig getuigenis, dat ik wegens hulpeloosheid, wachtende op de Heere gemaakt werd, en dit woord werd heel zoet gemaakt. Jesaja 22 vers 23 en nog andere plaatsen. O, Ik voelde dat ik hem van ganser harte lief had om zijn gezegend genadewerk, hoewel ik niet kon voelen dat hij tot mijn ziel zei dat hij mij lief had. Toen ik op een avond in grote onrust en zielensmart was, omdat ik de zegen niet kon verkrijgen, las ik het 36e hoofdstuk van Ezechiël. En toen ik tot de woorden van vers 8 en 9 kwam, wat kwamen ze toen in mijn hart en waren mij tot zegen. Ik zag in de bergen takken en vrucht, de volheid van het zalige evangelie. Maar deze woorden in het bijzonder, want zij naderden te komen, die werden aan mij gezegend. Ik voelde dat deze woorden betekenden dat de tijd voor mijn ziel aanbrak om zich te verheugen. Wat haar ontbrak, dat naderde, en o, wat een geloof had ik om het te geloven. Ik geloofde en weende. Ik las het hoofdstuk uit, wat erg aangenaam was, en toen ik bij vers 37 kwam, alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen. En toen ik daarbij kwam, wat voelde ik toen duidelijk, dat hij mij nochtans een weinig langer wilde laten bidden, zuchten en hunkeren om de zegen. En ik voelde mij gewillig dat te doen, daar ik ervan overtuigd was dat hij komen zou. De woorden waren zo zoet en gezegend, dat ik kracht voelde om het te doen. Het laatste vers was ook zeer dierbaar. Hierna begon ik weer gemelijk te worden en te klagen, omdat de zegen uitgesteld werd. Ik voelde de waarheid van die verklaring van Spreuken 13 vers 12, de uitgestelde hoop krenkt het hart, maar een goed woord verblijdt het. Maar toen ik gemelijk en opstandig was en weigerde mij te onderwerpen aan mijn staat van gevangenschap, las ik Jeremia 21 en mijn hart riep uit, o Heere, ik wil mij onderwerpen aan gevangenschap of wat dan ook, alleenlijk, snijd mij niet af. Dit was een scherp woord van berisping en verschrikking voor mij. Ik zag duidelijk dat elke ziel die geen zielsgevangenschap ondervond en verduurde, door het zwaard der gerechtigheid en toorn stierf. Maar dat elke ziel die in gevangenschap ging en het verdroeg, zijn ziel in het leven behield, want bij deze dingen leeft men. En ook de woorden uit Jeremia 45 drukten de gevoelens van mijn hart uit. Een ogenblikje de waren de woorden uit Psalm 86, het onophoudelijke gebed van mijn hart. En Psalm 119, en o, hoe precies drukte deze woorden de beden van mijn hart uit. Psalm 35 vers 4, en Psalm 14 en nog veel meer. Deze woorden drukten mijn gevoelens uit. Psalm 102 beschreef mijn gevoelens en vertroostte mij een weinig. Ik zag toen een grote wezenlijkheid en gepastheid in het priesterlijk ambt van Jezus Christus, wat mijn ziel heel dierbaar was. En ik voelde dat ik het zeer nodig had. Ik zag het schoon uiteengezet in Exodus 28 op de borstlap der gerechtigheid bevestigd op het hart van Christus door de gordel der waarheid. Want de waarheid is de gordel zijner lendenen, Jesaja 11. En opgehangen aan de schouder zijner kracht en de namen zijner kinderen op zijn hart en op zijn kracht. Hooglied 8. Ik zag dat hij een hoed op zijn hoofd had, want hij is gekroond met heerlijkheid en eer vanwege zijn lijden en overwinning. Ik zag de heiligheid des Heren, gegraveerd op zijn voorhoofd, want hij is altijd in de tegenwoordigheid Gods, dat hij al de ongerechtigheden der heilige dingen van zijn volk dragen, dat hun gebeden en lofzangen, smachten, zuchten enzovoorts, mochten opkomen voor God. Hoe zoet scheen de waarheid, dat Jezus werkelijk de menselijke natuur aannam in vereniging met zijn goddelijke, evenals ik de volstrekte goddelijkheid zo afschrikwekkend voel voor sterfelijke en zondige wormen. Het woord van Hebreeën 2 was mij dierbaar. Hierna was ik weer erg bedroefd, omdat ik nog niet volkomen verlost was. Ik had mijn gebeden niet beantwoord gehad, en terwijl ik het woord las, berispte het mij van ongeloof. Nochtans voelde ik dat ik niet geloven kon, zelfs al moest ik daarom verdoemd worden. Ik voelde dat ik geen greintje kracht had om de vrede en genoegdoening van mijn ziel te geloven. Tijdens het lezen van Hebreeën 12 vers 25 voelde ik een vrees af te wijzen wat hij zei, maar kon geen waar levend geloof voelen. Zo ging ik verder, eerst berisp en verweten. Toen deed mijn hulpeloosheid die zich aan mij opdrong mij kreunen en zuchten, en het deed mij vrezen dat ik niets was omdat mijn gebed niet verhoord werd. En daarna vertroost en bemoedigd, en daarna moedeloos en in droefheid. O, wat leerde mij dit, de verborgen verdorvenheid van mijn hart en mijn volkomen hulpeloosheid, om te geloven, te loven, te vertroosten of mijn eigen ziel in leven te houden. Wat leerde het mij dat alles van God was, zowel in als buiten ons. Hooglied 1, zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijd, waar gij de kudde legert in de middag, want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ge uit op de voetstappen der schapen, en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. En dat beschreef precies mijn gevoelens. Ik wist wat het was, Jezus tevoren lief te hebben. Ik was er zeker van, dat hij mij lief had, en de voetstappen der schapen waren mij aangenaam. Tot zover deze inleidende woorden, opgenomen door Philpott bij het dagboek van Mackenzie. En tevens het eerste deel ervan, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.